de stof voor onze overdenking vindt u in de Heidelbergse Catechismus en daarvan de 16e zondagafdeling, vraag en antwoord 44. Wij noemen u zondag 16, vraag en antwoord 44. Daar vraagt onderwijzer, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En hij antwoordt daarop, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroosten, dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Schrijven wij hierboven de troost uit Christus hellevaart en overdenken water uit de gespleten rotssteen. De troost uit Christus hellevaart, die in haar uitwerking naar buiten water is uit de gespleten rotssteen. Geliefde, als een woord van nabetrachting kwam ons voor dat de Heidelbergse Catechismus zulk een troostrijk onderwijs geeft voor de kerk des Heren hier op deze aarde, de welke ook genoemd wordt een strijdende kerk. En die wij ook zouden kunnen noemen een bestreden kerk, een aangevochten kerk. En omdat het de Satans gewone werk is, om daar waar de Heere Christus door zijn geest enige blijdschap, vreugde, hoop en vertrouwen in de harten te werken, door zijn woord en sacrament, zo is het een eigen werk van de vos der duisternis om terstond uit te gaan en zijn boze zaad in de harten uit te strooien en de gewetens te verontrusten en de zondaren die verwaardigd werden in hem te geloven aan te vechten. De Satan heeft het kind waar het om te doen was verloren. Want hij stond voor de vrouw die het kindeke baren zou. Hij zou komen uit het geslacht Davids. Hij stond voor de kerk. En hij wist wel waar dat kindeke weg is. Daar zal ook de kerk weg zijn. De kerk immer staat en valt met het levende kind, met het enige kind. Maar hij heeft niet overmacht en het kind is weggerukt voor God en zijn troon. Nu is hij vergramd, wetende dat hij een kleine tijd heeft tegen de overige van haar zaad. Dat zijn alle degenen die behoren tot het geestelijk zaad van de Heer Jezus Christus, waarvan hij sprak tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dat zaad wat de Heere heeft uitverkoren, waar geen onderscheid was, waar hij toch onderscheid maakte. Zo behoeft het ons dan ook niet te bevreemden, juist als de Heere onze zielen leidt in de grazige weide van zijn woord en de zeer stille wateren van zijn heilig sacrament, dat ook de vorst der leugenen ons deze troost zal betwisten, en dat hij ook daarin alles op alles zal zetten, om ons van het licht der ogen te beroven, en van het gehoor onze oren. Daarom komt een woord van troost voor die ellendigen die in het midden van hun ellende zich tot zijn troon aan zijn tafel tevens zich mochten wenden, daar zij niets hadden dan het getuigenis dat zij midden in de dood waren. en dat ze de reinigmaking en zaligheid hunner zielen buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus zoeken. Tot hen komt het woord van troost uit de Heidelberger. Waarom volgt daar nedergedaald ter helft immers? De Heidelberger heeft al reeds aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis behandeld, gestorven, gekruisigd en begraven. Daar is toch alles mee gezegd? Daar is toch de loop die hij gelopen heeft in voleindigd, dat hij gestorven, dat hij gekruisigd, gestorven en begraven is? Waarom komt daar dan nog achteraan, nedergedaald, ter helft? Is de Heer Jezus Christus dan na zijn begrafenis nog ter helle nedergedaald? Is hij dan na zijn begrafenis, zoals ook de Luthersen leren? Voor hen is dit artikel het eerste artikel dat de eerste trap van de verhoging van Christus beschrijft. En voor ons hoort het nog bij de trappen zijner vernedering. Maar na Luthers gedachten is Christus ingegaan in de voorburg der vaderen, de limbus patrum, omdat hij dacht dat de heilige uitverkorene van het Oude Testament als het ware in gezamenlijk vertrek wachtende waren op de komst en de overwinning van Christus. En dat ze dan door hem daaruit zijn gehaald om in de volle genieting en de volle zaligheid van hem te mogen delen. En ook dat hij in de rampzaligheid zijn overwinning gepredikt zou hebben voor de oren der duivelen en alle verlorenen. Zo heeft Luther ook gedacht aan de trap zijner verhoging als het ging over zijn nederdaling ter helle. Maar daar kunnen wij het niet mee eens zijn. Nee, dat geloven wij niet. Wij moeten veel eer dit bedenken als de Heidelberger ons heeft getekend het lijden van Christus. Dan heeft hij daarin getekend de zichtbare zijde. Zijn bespottingen, zijn verguizing, zijn kruisiging van het lichaam aan het hout. Daarin heeft ze ook wel genoemd hoe hij een vloek geworden is. Maar toch zijn begrafenis allemaal de dingen waarin wij zijn lichaam mee zien reizen in de vernedering. Dan wil ons apostolicum, nedergedaald ter helle, wil nog een bijzondere aandacht geven aan zijn zielenlijden, waarin het uitwendige van zijn lijden verbleekt, en waarin zijn ziel en geest grote benauwdheden en angsten heeft geproefd en gesmaakt. En persoonlijk denk ik wel, zij wil ook daarin de kerk troosten, de Heidelberger. Ze wil daarin zeggen, nooit te veel kan de ziel daarin geleid en daarbij gebracht worden, wat het die dierbare borg en middelaar gekost heeft om die dure prijs aan te brengen, de prijs van zijn eigen leven, in angst en nood en smart, gelijk we hebben horen lezen uit Psalm 22. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Is dit een woord in de geschiedenis van ons menselijk leven? Het zou verstaanbaar zijn. Het zou niet onrechtvaardig zijn als in de levensgeschiedenis van Adam het artikel gegrift stond, nedergedaald ter helle. Immers, die hel, die Gods verlating, dat omkomen buiten God. Die eeuwige dood, in welker armen wij ten slotte moesten wegzinken naar het rechtvaardige oordeel van God. Die dood, die nederdaling, ligt op onze weg. Want hij had het gezegd, ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En het sterven van die dood hield ook onherroepelijk in de eeuwige dood, het verlaten zijn van God en van alle schepselen, zonder één sprankeltje hoop, alle hoop laten varende, zo moesten wij nederdalen ter helle. En dan zou dat dus, zeide ik u, geen onrecht geweest zijn, want wij hebben zelf door onze schuld moedwillig de dood over ons en onze kinderen gebracht, door onze gruwelijke overtreding in Adam, ons bondshoofd, waarin wij God de gehoorzaamheid hebben opgezegd. God had dus bedreigd dat daar, waar het schepsel met zijn plaats niet tevreden zou zijn, in die afhankelijkheid van zijn schepper, wanneer dat schepsel een hogere vaart zou willen maken, wanneer dat schepsel op de hemel zou willen klimmen van Gods ongemeten, onuitsprekelijke grootheid, zijn goddelijk wezen, wanneer hij de berg zou willen bestijgen waarop hij is die een ontoegankelijk licht bewoont, dat waar hij dat zou doen, zou hij ter helle nederdalen. Daar zou geen plaats voor dat schepsel gevonden worden. Ach, zo hoort dat artikel eigenlijk naar recht en billijkheid uit onze val- en bondbreuk geschreven te zijn in de geschiedenis van Adam en zijn geslacht, nedergedaald ter hel. En nu lezen wij wel, en hij stierf, en hij stierf, en altijd maar door, en hij stierf. Maar niet nedergedaald ter helle. Hoewel wij ook weten dat velen ter helle zijn gedaald. Nochtans bemerken wij dat krachtens dat welbehagen van God, dat van eeuwigheid bij hem was, de hel haar kaken niet heeft kunnen openen, maar dat de aarde Adam en Eva en ons alle gedragen heeft. Hoe wij ons ook verscholen in ijdele zelfbedrog en zelfhandhaving, toch heeft de aarde ons gedragen, omdat het artikel van de nederdaling ter helle naar het eeuwig voornemen Gods uit zijn welbehagen in het levensboek en het stervensboek van de Heer Jezus Christus geschreven stond. Omdat hij van eeuwigheid op zich genomen had, vrijwillig, als de aangewezene en de uitverkorene des vaders, om die vloek der hel, om die inhoud van die eeuwige dood, om die zelf weg te dragen, om die zelf in te gaan. En daarin is nu het wonder van dit artikel, dat het zijn vernedering samenvat, die zichtbare vernederingen, die spot, die hoon en die smaad een ogenblik laat rusten, en het gordijn een weinig slechts opricht, om ons iets te laten horen en te doen verstaan van zijn smartelijk zielenlijden. Wat hij geleden heeft voor het kruis, aan het kruis en van het kruis afgenomen. Wat hij geleden heeft de ganse tijd zijns levens. Daar wil ze de blik op vestigen. En gij zult zeggen, geliefden, ja, dat is zo. Maar af, gaat nu dat grote heilgeheim, dat hij de dood, de eeuwige dood heeft ingeleefd. Gaat dat mij aan? Gaat dat mij aan, mensenkind? Gaat dat mij aan, jongen of meisje, man of vrouw, oud of jong? Nu, dat zullen wij met elkander horen. Wie het aangaat, de nuttigheid en de troost uit de hellevaart van de Heer Jezus Christus. Waar hij als eenmaal de rotsteen geslagen werd door de Vader. Opdat uit die gescheurde en gespleten rotsteen tevoorschijn zou komen. Een stroom van levend water en een hemelse vertroosting voor armen en ellendigen. En wat opmerkelijk dan dat de Heidelberger in dat wonderschone antwoord, waar ze toch meestal en altoos de eer en de roem beoogt van God drieënig in het werk van zijn lieve zoon, dat ze dit antwoord hier gaat aanvangen op dat ik wonderlijk. Ja, waarom? Waarom zegt ze hier niet in de eerste plaats op dat hij, nee, op dat ik? Het gaat nu over de troost, de baten, de nuttigheid uit zijn nederdaling ter helle. En geliefde, waar de nood, waar de aanvechting, waar de strijd, waar alles losbrandt, daar gaat het mij hoogst persoonlijk aan. Ik kan mij, dat is ook een gevolg van mijn natuurstaat, van mijn stand van nature, moeilijk inleven in mijn naaste. Ach, wij kunnen daarin elkander niet verlossen, elkander niet helpen. Ook op ons persoonlijk is de aanval van de vorst der leugenen gericht. En hij heeft het gemunt op onze ondergang. Daarom staat hij zo troostrijk op dat ik. En dan niet in de verontwaardiging des harten. Niet in onze zelfverzekerdheid op dat ik. Niet in het verhalen van mijn vastigheid. Maar in de bekentenis dat ik zwak en ellendig ben, hinkende. In de bekentenis dat ik niet die pilaar en die vastigheid in mijzelf heb. Maar dat ik van nolde heb getroost te worden met zijn hellevaart. Omdat ik in mijzelf zulke troosteloze, hulpeloze, krachteloze ben. Dit woord gaat hier aan alle degenen die met David zingen mogen. Leer mij, o Heere, een rechte zin verstaan en wetenschap der dwaze waan ontvloden. Dit gaat aan alle degenen die mogen betuigen met de man Gods. Schraag op dat spoor mijn wankelende gang. Dit gaat aan alle degenen die hun geweer en boog zo menigmaal uit de handen vinden geslagen. En die het borstwapen en de helm niet zo bij de hand hebben om de vurige pijlen des Satans te weerstaan. Dat gaat aan degene die uit ervaring geloven dat er een Satan is, een boze macht en geestelijke boosheden in de lucht, die hun altijd belagen, altijd benauwen, altijd bestrijden. En dat die boze Satan en alle geestelijke machten, dat zij daarin een aanspraak en een inspraak hebben in mijn hart. Omdat sinds ik God mijn schepper kwijt ben en het pad bijster geworden ben, is mijn hart een stad zonder muren. Is mijn hart een stad waar de Satan menigmaal schaterend van de lach over de verbroken muren naar binnen klimt. O, die Satan in zijn macht. Die Satan die onder de toelating Gods gebruik maakt van die arme en ellendige stand des levens die wij hierin hebben. Die gebruik maakt van het beschuldigend geweten. Die gebruik maakt om ons te bestraffen door ons onze zonde in het aangezicht voor te houden. Of als hij het anders doet om ons met vrome woorden te paaien. Maar die het altijd aangelegd heeft op mijn ondergang. Die wereld die ik zelf ben. Die wereld van ongerechtigheid. Die kleine wereld of die wereld in het klein die in het hart des zondaars is. Die niet zozeer bestaat uit een strik en uit een das. Maar die bestaat in de ervaring dat wij niets, maar dan ook niets mee hebben in en bij onszelf. Alles tegen, alles gereedelijk overgeven. En als een laffe soldaten alles erbij neerwerpen. En alles verloochenen. De wereld. De wereld die daarin openbaar komt in het hart. Die niet zozeer bestaat in een uitwendig vertoon. Maar in de innerlijke ervaring van de geestelijke dood. Die wij over ons gehaald hebben. Die wij niet alleen bij de aan, maar ook bij de voortgang gewaar worden. Dat haar draden zo fijn vertakt ons gevangen nemen. De zonde. De zonde, ja, de zonde. De zonde die juist die ellendige, die arme aangrijpt en bezit van hem of haar tracht te nemen. Die hem mee tracht te sleuren. Die hem toeroept. Kom bij mij. Eet bij mij. Om tenslotte in haar laatste ons te verdoemen. Want de zonde volleindigd hebbende baart de dood. De zonde. Die daar een ogenblik de man Gods die er op het dak vertoefde toelacht. In de vorm van een vrouw. De vrouw van zijn naaste. De vrouw van Uria. De wettige vrouw van deze man. Zodat hij daarin dreigt naar het zichtbare weggesleurd onder te gaan. In een zee van ellende. En dat niet voor 5 seconden. Niet voor een dag. Niet voor een week, maar voor langere tijd, toen ik zweeg. Toen ik zweeg, mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. De zonde. Denk eens aan de uitverkoren Simson. Niet als een voorbeeld om het kwade na te volgen en te prijzen. Maar juist als een beeld hoe God in zijn eeuwige ontferming troost uit zijn woord. Hij was een Nazareër, een aan God toegewijde betekent dat. Dat betekent een mens die in alle omstandigheden dienstvaardig tot Gods eer zou zijn. Van de morgen tot de avond. Van de avond tot de morgen. Die instrument zou zijn voor de Heere. Gewillig tot zijn dienst bereid. En wat ziet hij? Zie eens hoe hij daar gaat. Je zou zo zeggen het lijkt wel of ze Nazireërschap geheel bedolven wordt, geheel overtroffen wordt door zonden. Door zonden. En toch houdt God vast en hij gaat eeuwig door. De wereld, de duivel, de zonde. De Satan porde Davids hart aan om het volk te tellen. Het was niet buiten Gods voorzienig bestel. Het was mede een oorzaak om het volk te straffen. Dat Absalom was nagevolgd. Maar nochtans, de duivel porde Davids hart aan. Denk eens. De wereld trachtte de wijste koning mee te zuigen. In haar greep. De zonde, wat zien wij, haar machtige aanvechting in het leven van de kerk. O ja, ik bedoel niet zoals velen vaak, om hun goddeloosheid te dekken en te bewimpelen, om uit te meten en te passen alle ongerechtigheden in geuren en kleuren, die het woord des Heren ons noemt. Want daartoe heeft God het ons niet doen beschrijven. Maar ik noem het u juist daaruit. Opdat gij zoudt verstaan, Heren. Wat een eeuwig wonder. Hellevaart, dat hoorde aan mijn kant. Hellevaart, dat was iets dat ik verdiende. Hellevaart, daarvan moest David zeggen, ik ben, o Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Maar dat gij nu in de plaats van die ellendige, niet dat artikel, maar de inhoud van die zaak, voor uw rekening hebt willen nemen, dat gaat alle begrip te boven. Want ik heb het nu niet langer meer over David en over Simson en over Adam en Eva, die door wereldzonde, duivel en dood en het eigen boze hart achtervolgd zijn, gegrepen zijn, nedergeworpen zijn. Ook niet over Petrus in zijn verloochening. Maar er staat hier geschreven, opdat ik. Laat ons daaruit leren en bedenken. Wij kunnen onze ogen laten wenden naar deze en gene ons in het woord getekend. Maar wij zullen weldra bemerken dat wij zelf hier op deze aarde wonende, dat wij zelf hier rondom bezet zijn met die dingen die ik u noemde, zonde, wereld, duivel en eigen hart. En dat het alleen Gods genade is die voor is. En het leven van de borg en de gerechtigheid van de borg. Maar aan onze eigen kant hebben wij niets mee. Maar we hebben alles veel eer tegen. O geliefden, dan komt het tot ons. En dan zal ook zekerlijk het ganse huis Israëls daarin zich verenigd gevoelen. Zij zal zich verenigd gevoelen daarna dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. Gaat het dan over mijn aanvechtingen? Nee, gaat over zijn nederdaling. Gaat het dan over mijn wegen en inleidingen? Het gaat over zijn wegen en inleidingen. Maar laat ons dit verstaan, dat onderschat het niet. De boze macht die we zelf omdragen en zijn in samenhang met alle boosheden in de lucht. Want kon wel eens wezen dat we nu grinniken en vanavond in de allerverste hoek zouden willen wegkruipen. Menende dat wij verpletterd worden onder zijn poten en onder onze eigen ongerechtigheden. Kom wel eens wezen dat we nu zeggen in volle vrijmoedigheid, ach die duivel, hij heeft de strijd verloren. Ach mijn hart, hij is meerder dan mijn hart. zonder dat wij bij ervaring iets verstaan van die listige omleidingen des duivels. Hij die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. Want zijn listen zijn ons niet onbekend, zegt de apostel. Ja, daarom staat erop dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zijn. Welke aanvechting? Ik heb er u een paar genoemd. Waarin Gods volk aangevochten werd door wereld, duivel en zonde en door hun eigen hart. Het is een onuitputtelijke bron. De Heidelberger wil nu niet direct zeggen een bepaalde aanvechting. Maar al die aanvechtingen, waarvan de een nog moeizamer is dan de andere, waarin de Satan en de wereld onze ondergang beoogt. Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, ik wil u toch wel iets van noemen, aanvechtingen die boven andere aanvechtingen uitsteken, dat zijn de aanvechtingen daarin, dat het hart en de ziel, dat ze geleid worden als het ware, listig of grof, om God voor een leugenaar te houden. Om God af te zweren, om God te vervloeken, zoals we bij Job lezen. Toen in die hoge aanvechtingen zijn vrouw nog tot hem kwam, zegen God en sterf. Zo kan ook dat een hoge aanvechting zijn in het leven van de zondaar. Dat hij als zulken blad heen en weer gestormd wordt door de wind. Dat hij begint zijn mond te openen. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Dat hij zijn mond begint te openen. Ja, in zulke verzoeking kan vallen. Alsof er geen God en geen woord, geen duivel en geen wereld zou zijn en dat er niets is. U zult zeggen, ja, maar dat geloof ik niet. Dat weet ik dat u dat misschien niet gelooft. Hoeft ook allemaal niet zulke aanvechting te hebben, maar ik wil het u toch noemen. Opdat als er zondaren zijn die die nood, die aanvechting kennen, in hun eigen zielenleven, dat als het ware alles, maar dan ook alles op losse schroeven staat. En er geen gedachtenis schijnt te zijn aan de levende God en aan zijn Christus. En waar die in moet verzinken. Waar die zuiver in gaat, voelen de geestelijke dood die hem vermoordt. De geestelijke dood die hem niet anders kan voeren dan naar de eeuwige dood. O Heere, ik word onderdrukt. Nu zegt de man, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. Nog een aanvechting noemen. Dat is de aanvechting der verlating. Want wij weten uit het heilig woord dat die totale godsverlating heeft alleen de borg en middelaar geproefd en gesmaakt. Zelfs de goddeloze is op deze aarde en de verworpene is niet van God verlaten. Dat kan niet. Want al laten wij God los, hij laat nooit los. Nog in zijn zegeningen, nog in zijn oordelen. Maar welke aanvechting kan er nogthans zijn in de influisteringen en in de inwerpingen waar wij meestal niet zien dat het inwerpingen zijn of influisteringen. Dat God zich nergens meer mee bemoeit. Met u niet. Met uw vrouw niet, met uw kindertjes niet, met de gemeente niet, met de wereld niet, met niemand niet. De aanvechting van die deïstische duivel die zegt, God laat alles maar gaan. God verlaat u, hij kent u niet. Hij weet er niet van, hij bestuurt u niet. Hij laat het alles maar gaan, zie eens in uw leven. Alles dwaasheid, alles verkeerdheid, zou dat God zijn die uw leven leidt? Zou hij het zijn die u daar op het krankbed neerlegt, zonder vertroosting? Zou hij het zijn die u daar leidt uit alle gemeenschap, in eenzaamheid en verlatenheid? Wat doet God dan aan u? Geeft hij u wel eens een lied tot zijn Heer? Geeft hij u wel eens een hart onder de riem? Geeft hij u wel eens, en dan komt het hart, nee, wat heb ik eigenlijk? Ik heb niets. Ik krijg niets. Het is alles maar dood. Het is alles maar verderf. Het is alles maar geestelijke dood. Het is alles maar een vooruitzicht op de eeuwige dood en de lichamelijke dood. Het is alles vruchteloos. Wat gelooft gij van de voorzienigheid Gods? Wat bewondert gij in de voorzienigheid Gods? Als zijn weg afdaalt in dorre woestijnen, in wegen die wij niet geweten en paden die wij niet gekend hebben. Als zijn weg in het heiligdom is en zijn voetstappen in diepe wateren, dat hij schijnt te scheuren in plaats van toe te naaien, dat hij schijnt te haten in plaats van lief te hebben, dat hij schijnt weg te werpen dan bijeen te vergaderen, dat hij schijnt in oorlog te zijn tegen ons in plaats van in vrede. Zo kan dat alles, de een meer, de andere minder. De Heere weet beter wat goed en nuttig voor ons is dan wij. Alzo verspoeld worden door de golven van al deze dingen. En het ergste, de hoogste aanvechting daarin is vaak dat wij het niet aanvoelen als een aanvechting, maar dat wij het zien als de enige werkelijkheid. En zegt de arme stakker in zijn hart, ach, als ik nou maar eens recht kon wenen, recht kon klagen, recht kon buigen onder mijn schepper en formeren, als ik het hem maar kon vertellen, maar mijn mond is als toegesnoerd met een breidel. Ik ben in dodigheid en biddeloosheid en in dankeloosheid, in klageloosheid. Ik heb geen traan, ik heb geen droefenis, ik heb niets. Niets dan verfoeilijkheid, afzichtelijkheid, dood en verderf. Dat ik, arme, indien uw naam nu zou mogen worden genoemd, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij. En mij, o, hoe kan ik mijzelf vertroosten, en mij ganselijk vertroosten. Kan dat? Vertroost elkander met deze woorden, staat er. En me ganselijk vertroosten, dat betekent hier, en mij ganselijk laten vertroosten. Mij ganselijk laten bemoedigen. Mij uit de ruisende kuil latende optrekken. In plaats dat ik zou graven in die modderkuil, waar geen bodem in is, maar waar ik toch eeuwig moet verzinken. Want er is geen steen der hoop, geen pad in mij. Er is geen uitkomst en geen grond onder mij. Maar dat ik mijzelf nu voorhoude uit het woord, en de Heere voorhoude, en voorgehouden worden dat mijn Heer Jezus Christus. Ach, daar zegt de arme, dat kan ik juist niet zeggen. Dat kan ik juist niet zeggen. Dat ik dat kon zeggen, mijn Goël, mijn Verlosser, mijn zondeverzoener en zondevernieler, mijn Heer Jezus Christus. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Maar dat kan ik juist niet zeggen, dat hij van mij is. Maar dat bedoelt hij ook niet. De man bedoelt hier niet een soort rang of stand uit te tekenen. Nee, alsof wij over de Heer Jezus Christus kunnen beschikken, naar ons goeddunken. Maar hier wordt hij een ogenblik overweldigd, daardoor dat mijn Heere dat betekent, dat mijn Heere, mijn gebieder, mijn koning, zo de mijnen is, dat hij in mijn dood, in mijn eeuwig oordeel, in mijn eeuwige verlating, die ik eeuwig had moeten lijden, dat hij daarin de mijne geworden is. Dat hij op mijn pad gekomen is. Dat hij in mijn vervloekte huis gewoond heeft. Dat hij in mijn bed geslapen heeft. Dat hij in mijn schoenen gelopen heeft. Dat hij in mijn dood en vloek, waaronder ik eeuwig had moeten zinken, dat hij daarin zo de mijne geworden is, dat hij als onzereen gewandeld heeft in het land der stervenden, gewandeld heeft in het land van de schaduwen des doods. Dat bedoelt hij. En dan verzeker ik u, als we dan iets mogen verstaan, het is niet te verstaan, maar een glimp ervan mogen bewonderen, een glimp, een sterretje, een kier, een lichtstraal, want het zou niet te bevatten zijn voor ons, dat hij gedrukt is en verbrijzeld, opdat wij niet verbrijzeld zouden worden. Dat hij nu verdrukt is, opdat wij niet eeuwig weggedrukt zouden worden. Dat wij nu niet ter hel varen, ook niet behoeven, omdat hij naar die hel toegevaren is en toegelaten heeft dat de hel tot hem is opgeklommen aan het kruis der zielen. Als daar nou een kleine ritseling van, het is alles ten dele, door het geloof aanschouwd wordt, dan zegt de arme stakker, of dat hij op de eerste tree, op de hoogste of op de laatste staat, dan wordt hij zo ingenomen door dat enige werk van die lieve zoon, dat als hij hem dan hoort klagen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Benauwdheid en droefenissen en angsten der hel hebben mij omgeven. Toen begon hij droevig en zeer verbaasd te worden. Dan strekken de verdorde handen van zijn kinderen. Ze strekken zich uit om hem aan te roeren, om hem een hand te geven en om in zijn ogen en gelaat te zien, en om hem zoete woorden toe te fluisteren, mijn Heer Jezus Christus, om hem te noemen de allerliefste, de allerschoonste, de allerbeminnelijkste. Mijn Heere, dat wil zeggen, u bent toch de baas in de hemel en op de aarde. Mijn Heere, dat wil zeggen, ach, u hebt toch alle macht in de hemel en op de aarde. Mijn Heere wil zeggen, ach, u ligt aan uw onderstoken branden van mijn zonde en ongerechtigheid. En toch zijt gij de Heere, mijn Jezus, dat wil zeggen, gij zijt toch zaligmaker. Hij verlost toch uw volk van al hun ongerechtigheid. Mijn Heer Jezus. Ja, dat sluit u in, dat is zo wonderlijk. Daar hoef je niet voor te kijken naar je bezit, maar een blik op zijn gemis. Een blik door het geloof op zijn gemis in de vernedering. Een blik, een ritseling, een straaltje. Waarom hebt gij mij verlaten? Dat doet zeggen mijn Heer Jezus. Dat zijt ge, zaligmaker. Al zoudt u me eeuwig verdoemen en vervloeken. Gij zijt toch, Heer Jezus. Gij zijt zaligmaker. Gij zijt de koning die alle ere waardig is. De hel zou geen raad weten als zulk een schobbejak in zichzelf daar zou gaan vertellen. Hij is Heere. Hij is Jezus. Hij heeft in gewanden der barmhartigheid openbaar. Hij is de Christus, de van de Vader verordineerde en met de Heilige Geest gezalfde. Hij is de aangewezen, ons ambt is een karikatuur, geworden door de zonde hoor. Maar hij heeft het ambt hersteld, hij was die ware ambtsdrager, die Christus. En hoewel hij de zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hoewel hij het kind was, werd hij uit huis gezet. Hoewel hij des vaders geliefde was, werd de deur voor hem toegesloten. De deur der geestelijke gemeenschap werd toegesloten. De vader zegt, ik ken u niet, vanwaar gij zijt. Gij antwoordt niet, zij ik desdaags moog kennen. Ik heb geen rust ook, vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Dat roept hij. Dat onze, dat mijne, zegt daar de arme ziel. Dat is opmerkelijk. Dat daar waar een oog vergund wordt, niet in een blinde beschouwing. Niet in onze praterij. Maar waar het geloof als op het enige fundament der zaligheid gericht wordt. Dat is altijd insluitend. Zodat zelfs een moordenaar het niet kan laten om te zeggen. O God, gedenk mijner toch. Als in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij kan het niet laten. Zo wordt hij als het ware door dat lijden van die knecht ingesloten, terwijl de andere lastert en vloekt. Dat doet nu de Heere zelf door zijn lieve geest, dat die Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarte, verschrikking en helse kwelling, laten we het op de voorgrond stellen, onuitsprekelijk. En ik zeg het van ganse harte en gemeen, ik kan er niets van zeggen. Daar kan ik ook niets van weten. Dat is zo onuitsprekelijk als hij verbaasd, als hij benauwd begint te worden. Hij, de zoon des vaders, dat hij benauwd wordt. Want die onuitsprekelijke benauwdheid, wij kunnen er nog over praten. Wij kunnen er vaak nog over klagen en over zuchten als we het benauwd hebben. Of we kunnen nog zingen, ik werd benauwd aan alle zijden. Maar riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verloste mij uit het lijden en deed mij in de ruimte gaan. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Ja, maar bij hem was de Heere niet meer erbij. Bij hem was er geen Heere die hem troosten en sterkte. Voor hem en voor ons, als we het over zijn lijden hebben, was het Onuitsprekelijk. Hij zei een enkel woord. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Benauwdheid. Benauwdheid wil zeggen dat alles op je aankomt. Kunnen wij niet zeggen. Komt wel eens wat op ons aan. Maar dan zijn we al van de kaart. Dan zijn we al weg. Och, dan kunnen we al leven. Dan worden we al getroost. Door zijn benauwdheid. Dan worden we er alweer uitgevoerd. Dan zeggen we al, een ogenblik mogen ons doen beven, maar zijn gunst verduurt toch een eeuwig leven. Dat is onze kant. Maar onuitsprekelijke benauwdheid. Alles komt op hem aan. Hij wordt benauwd. Hij wordt ingesloten. De wereld wordt steeds kleiner voor hem. De hemel is steeds verder weg. Alsmaar verder. En de put opent zich al meer en meer. Hij wordt erheen geperst en gedrongen. Want zijn waarachtige menselijke natuur zag op tegen het lijden en sprak indien het mogelijk ware. Maar het was niet mogelijk. Het is niet mogelijk. Hij wordt geperst totdat het zal zijn volbracht. En als molenstenen rolt alles op hem aan. Zo wordt hij benauwd. Alle golven der zee komen op hem aan. Alle stenen van heel de aarde waar wij mee gestenigd moeten worden, die worden op hem gericht. Alle bogen worden voor hem gespannen. Zij rukken aan hem uitgespannen, niet alleen op het lichaam, maar op zijn reine heilige ziel. Er is geen weg meer. De aarde draagt hem niet langer en de hemel verdraagt hem niet meer. Hij hangt in angsten van benauwdheid. Hij kan nergens meer heen. Nergens kan hij meer heen. Hij wordt oversteld van ellende. Niemand kende zijn pad. Nu, geliefde, als het nu in ons leven soms benauwd en donker wordt, door allerlei kwellingen, meestal van onszelf, dan geef ik u de verzekering dat waar dat lieve woord een ogenblik gaat spreken door de Heilige Geest, al liggen we te creperen onder in de goot, of in de hoek, of in de martelkamer van de duivel. Maar dat een ogenblik komt, daar breekt de netten. Daar breken de banden. Daar zegt hij, dierbare Heer Jezus, het is alles goed. Daar zeiden de martelaren ook in helse lichamelijke kwellingen. Het is bij een bed van rozen, deze pijnbank. En als ze gebraden werden, glimlachten zij en zeiden, keer mij nog eens om. Daar verlangden zij zelfs soms terug naar de afschuwelijkste martelingen. Omdat zijn onuitsprekelijke benauwdheid al hun pijn en smart begroef, overtrof. En ze verwonderd waren door zijn benauwdheid. Ja, dat is wat. Hier op aarde kunnen we eens iets van verstaan. Iets in de gewone natuurlijke leven om benauwd te worden. Dat is als je moet je indenken dat je in een kamertje zit. Met vier muren. Aan alle kanten een muur. En onder je en boven je. En opeens tot je ontzetting zie je dat het dak langzaam naar beneden gaat. Langzaam. Je staat te kijken, maar het komt dichterbij. Ten slotte komt het op je hoofd. Heel langzaam, niet met een klap. Maar in een ontzaglijke, dreigende werkelijkheid die steeds dichterbij komt. Je moet wat voorover. Je begint al in je weerstand te breken. Zou dat zo doorgaan? Is er niet ergens een knop? Zou niemand me kunnen horen? Maar het komt dichterbij. Je staat al voorover. Je denkt, laat ik op mijn knieën gaan zitten. Maar het komt dichterbij. Steeds dichter, ten slotte zit je voorover. Maar het gaat nog meer, heel langzaam. De slotte drukt het u neer, u kruipt in een hoek. En om Ononderbroken gaat het door. U schreeuwt, u gilt, niemand hoort u meer. U wordt vermorzeld in een besloten ruimte. Geen adem, toch niets meer. Kijk, onuitsprekelijke benauwdheid. Als de hel zelf over hem zich uit gaat strekken. En als alles op hem aankomt. Des vaders vloek, de zonde zijns volks. Dan is er geen ruimte meer voor hem over. Dan wordt hij samengeperst in een plaats der draken. En verbrijzeld en vermort. Dan komt ook de smart. Want als dat zakkende dak dat mij eerst benauwde, eenmaal op het punt gekomen is dat het mij gaat raken, mijn hoofd, en er is geen ruimte meer, dan komt de pijn en de smart, want dan worden lichamelijk gezien mijn beenderen ineen gedrukt en mijn ribben kraken en tenslotte berst ik. Maar dan heb ik wel gegild. Dan heb ik al geschreeuwd van pijn en smart. Bij hem kwam de benauwdheid. Bij het naderen van de dood. Van de eeuwige dood. Toen kwam ook de smart. De smart alsof zijn ziel in stukken gezaagd werd. Dat is de eeuwige dood. Om aan stukken gescheurd te worden geestelijk. Altijd weer, eeuwig te sterven, eeuwig te verzinken, smart. Het was niet de spijker die hem deed roepen, waarom hebt ge mij verlaten? Ook niet de doornenkroon. Maar het was de smart van zijn reine ziel, die als de onreine zondaar verscheurd werd. In verlating en ontzetting, smarten, verschrikkingen en angsten der hel hadden mij omgeven, verschrikkingen. Hier wil ik zeggen, de totale beving, de beving, niet meer kunnen staan, maar als in een kolk opgenomen te zijn. Als een rokend riet, een vlaswiek. Verschrikking. Ik ben met verschrikkingen aangedaan. In zulke mate. Tast niet en ik voel niet en ik zie niet meer. Maar ik ben als in een schreeuwende wildernis. Als in een water waar ik niet kan staan. En een put zonder bodem. Verschrikking en helse kwelling. Is die dan vermarteld? Nou, niet zoals mensen martelen. Maar hij is door het recht Gods bezocht. Dat recht des vaders, die de dood aan mij heeft gedreigd, is hij gekweld. Helse kwellingen. De slang is tegen zijn ziel aangekroopt en die heeft hem toegefluisterd. Gij hebt het op God gewenteld, dat hij hem nu helpt, de slang. Die heeft hem de schoonste vruchten voorgehouden aan het kruis der zielen. Om hem te doen bijten in de vrucht, en hij kon niet. Maar welk een kwelling. De Satan die heeft hem hels doen horen het stromen van heldere beken. Toen zijn tong aan het gehemel te kleefde. En het kon niet. De Satan heeft hem alles voorgesteld. Hels heeft hij hem gekweld. In zijn ganse lijden. Maar in zonderheid aan het kruis. En hij bleef staan. Ook toen hij nederlag in de hof. Ook toen hij hing aan het kruis. Waarlijk. Hij maakte een hellevaart. Hij werd gespleten als de rotssteen. Opdat onze lippen, eer dat het vuur de doornen zou verteren. eer dat de stormwind ons zou wegblazen voor eeuwig. Eer de put zou zijn toegesloten, over ons komen het water des levens en het verborgen manna. Daar was zij in verzonken. Wat een woord van smart en weedom. Hij was daarin gezonken. Hij was gezonken, dat wil zeggen. Hij werd door de Vader en vrijwillig erin gebracht. Als een steen werd hij neergelaten in de diepe oceaan van de geestelijke, de lichamelijke en de eeuwige dood. En daar zonk hij. Hij zong door totdat hij alle diepte geproefd en gesmaakt had. Hij zonk maar door totdat hij niet verder kon zinken. En hij kwam aan de bodem van de ontledigde oceaan. Alle toren en gramschap weggedraaid. Zo heeft hij mij van de helse benauwdheid en pijn verlost. Wat wil dat zeggen? Komt die ziel dan toch in de helse benauwdheid en pijn? Nee, daar komt ze niet. Daar heeft hij juist van verlost. Ze komt wel in allerlei aanvechtingen. In allerlei bestrijdingen. Oh ja, straks als die dood gaat, zal de Satan het nog niet gewonnen geven en zijn eigen vrome hart niet en de wereld niet. Dan zal die nog als een bedrieger van zichzelf menen eeuwig weg te zinken, ja. Wie zal peilen het hart des mensen, maar wie zal ook peilen het hart van de middelaar? Nou zeg, nou hoeft die arme kerk die helse benauwdheid niet meer te hebben en die helse pijn ook niet. En wie durft dat te zeggen? Tuurlijk, ik weet wel, een mens kan het heel benauwd hebben. Een mens kan heel wat pijn hebben. Maar ik verzeker u, met een oog op zijn helse benauwdheid en pijn, zegt hij, het is niets. De Vader hebben op u vertrouwd en ze zijn gered geweest. Maar ik ben een worm en geen mannen, spot en smaad van mens. Hij zonk veel dieper. Hij heeft de bodem bereikt. Opdat al ging uw pad ook door de zee. U zullen als op Jezus bee geen golven overstromen. Houd aan, grijp moed. Uw liederhart zal vrolijk zijn. En in de hoogste aanvechting zult ge ervaren, hij blijft getrouw, hij verloochent zichzelf niet. Daar kun je nou ook aan zien, als je buiten de Heer Jezus Christus sterft en leeft. Als we met ons eigen kleed, goddeloos of vroom, voor hem mede te kunnen bestaan. Al was het met twee handen vol benauwdheden om te zeggen, ik heb het zo benauwd gehad. Ik heb het zo bang gehad. Als je dan zo voor de Heere komt, de rechtvaardige rechter, dan is het niet geschrapt, nedergedaald ter helle, maar dan lees je van die rijken. En hij sloeg zijn oog op, zijnde in de pijn. Kun je ook enigermate, al kunnen wij het niet beseffen, maar daaruit leren wat de hel is. Aan benauwdheid, smart, kwelling, verlating. Toch zullen we niet zoals hij in de hel zijn, want hij riep nog, mijn God. Maar als wij in de hel zijn, dan schelden we God overal vooruit. Dan lasteren we hem vanwege de plaag. Ziet ge daaruit nu de noodzakelijkheid? dat onze namen geschreven zullen zijn in het boek des levens, in dat andere boek. Want de doden werden geoordeeld naar hun werken, en dan blijven we dood, en dan zijn we eeuwig dood. Maar zijn ellendige Sion, daarvoor werd een ander boek geopend dat des levens was, waarin ze naar de werken werden geoordeeld, die die dierbare borg in volmaaktheid heeft aangebracht, en waarin zij in alle gebrek hebben gewandeld en gewankeld op deze aarde. Zie je dan, dan is er geen uitkomst meer. Dan hebben wij ook geen verlangen om elkaar te vergezellen op het sterfbed, als dat tot ons door zou dringen. De kinderen, de jongere mensen en de oudere mensen, de meisjes en de kinderen die op de catechisatie zo afgeleid worden zo gauw, en die zo gauw lachen, en die wat moeten hebben om rustig te zijn, dat is er niet meer bij dan. Daar daalt die in zelfs ons donkere nacht voor eeuwig. Kun je dan verstaan, geliefde, dat het woord des Heeren spreekt tot degene die onder dat evangelie der zaligheid mogen leven, dat ze zeggen: o, wat zijt gij bevoorrecht, wat bent u en ik bevoorrecht, want er zijn al miljoenen weggezonken die nooit een uurtje vrij hadden. Ze kregen het niet ook, vanwege zijn eeuwig welbehagen liet God ze in hun dood. Anderen leefden er wel onder, maar die hebben gezegd: voor mij niet, het hoeft voor mij niet. Voor mij hoeft het niet. Die zijn gaan zakken, door de man of door de vrouw. Maar laten we maar eerlijk zeggen, ons bedrogen hart leidt ons terzijde af. Daar zie je ze gaan. De dood maait ook dier kinderen leven af. Ze volgen hen als schapen in het graf. Maar dat is nog erger. Dat is nog erger. Gehoord te hebben. Het woord en de vermaning die tot ons als tot zonen spreekt. Dat is nog erger. Ja. Dat kan wel eens verdrieten. Dat kan ook wel eens een aanvechting zijn, kinderen. Ook voor mij. Als ik jullie gezichten zie op de catechisatie, wel eens aandachtig, dan zit je wel eens te denken: Heere, zou u nou nog in die harten werken? Zouden ze nog wel eens naar bed gaan en zeggen: Heere Jezus, wilt u me alsjeblieft een nieuw hart geven? Wilt u me ook bekeren en gelukkig maken, dat ik ook mogen verzekerd worden? Doch, dat weten wij niet. Maar in die helse aanvechting, dat kan ook een helse aanvechting zijn, dat je eerder in je hart hebt om weg te gaan, vanwege je eigen en vanwege de schapen tot de kleinste toe. Dat je zegt: ergens in de wildernis, om niet meer bij elkaar te zijn, vanwege jezelf en vanwege elkander de vlucht te willen nemen, om te vertrekken en nooit meer wat te laten horen. Omdat God zal hij dan vergeten, en zal hij dan alles op zijn beloop laten. Maar dan zegt de ziel: nee, Heere, dat gedoogt uw glorie niet. Daar is de prijs te hoog voor dan dat u hem zoudt verspillen. Daar is de prijs te duur voor. U zult ze zekerlijk toch bearbeiden. De kinderen zult u toch bearbeiden dat ze u mogen vrezen. En dan geven wij het over aan de handen met onszelf als de allerellendigste, als de allerdwaast in de handen van de koning die zo onuitsprekelijk geleden heeft. En dan zegt de kerk: aanschouwt, ja beschouwt, herdenk uw vastgestaafd verbond. Geef dat uw hart, tot ons in liefde ontvonken. Want weliswaar het land is vol van duistere moordspelonken. Maar, Heere, u kunt die spaper, die het zat vindt om een keertje onder uw dierbaar woord te komen, u kunt hem bekeren. U kunt die glimlach, kunt u veranderen voor een traan van berouw. U kunt die gangen omdraaien om te bekennen, ik heb zottelijk gehandeld. Maar het is nogthans mijn begeerte om hem onder zijn woord te eren. De Heere kan het, nu dan. Gij die zijn dood moogt verkondigen, waar gij door uw dood dreigt verslonden te worden hier op aarde. Heere, ik ben onrein en ik woon in het midden van een onrein volk. Hij doopte de kool van het altaar in het vuur van deze zijn smarten en benauwdheden. En hij roepen u toe, uw zonde is verzoend. Zij is van u weggenomen. En zeg je, ja, dat mis ik nog zo. Dan mag ik u in de naam des Heren verzekeren, daar waar uw enige hoop en verwachting gericht wordt, op de vrije gunst en het welbehagen des vaders. Ach, ge zult welhaast het zien en ervaren, hij vergeet de hoop zijner ellendigen nooit en nimmer. En hij doet ze niet omkomen in dure tijd en hongersnood, niet in de grootste smarten. En als ge denkt, daar gaat hij. En dat u ook inderdaad gaat, en u voelt dat u moet bezwijken, dan zult ge, aleer ge het weet, verder zingen. Bezwijken moet, schenk gij mij het leven. Amen.